In Annapolona is hij geboren. En hij is rond 1924 is hij dus met die brandstofhandel begonnen. In de Parkstraat was dat?
Ja, ja, daar hebben we eerst gewoond. Maar hij komt uit, mijn vader komt uit Annapolona.
Ja. Weet u ook heel toevallig wat de reden is geweest dat u op een gegeven moment in de brandstofhandel is gegaan?
Nou ja, hij had eerst een boerderijtje had hij, in Bresant. En toen met de overstroming hebben ze nog in de schoolweg geweest. En toen is hij nog bij een boer, ik geloof nog bij een kistenmaker aan de Rijksweg, meen ik, nog te werk geweest. En dat was toen te koop. En nou ja, het was helemaal, ja, moest helemaal opbouwen, moest hij dat. En dat is ook met mijn drie broers, oudste drie broers ook gebeurd. En die gingen ook in de bollen werken. En mijn oudste broer is toen met mijn vader samen verder gegaan. En later mijn jongste broer er ook nog bij.
Ja, ja.
Die was 2 jaar jonger als ik ben dan weer.
Ja, maar hij is omstreeks 24 is hij zeker naar het dorp gegaan, het Juliaandorp. Daar heeft hij dus in de Parkstraat die brandstofhandel
gehad. Ja, dat pakhuis ernaast. Ja. Ja, dus dat huis is altijd gehuurd ook, dat ernaast stond. Dat is toen daar gebouwd. En dat heb mijn vader nooit gekocht. Ik weet ook niet waarom dat niet kon. Ik weet het niet, dat is nooit gekocht. Dat is altijd gehuurd. Dus dat pakhuis dan ook wel.
Maar hij was de eerste, zeker in Juliaandorp, vermoedelijk ook nog de enige die dus kolen verkocht, hè?
Ja, ja.
Want
ja.
Voor die tijd had je geen brandstofhandel daar?
Nee, er was geen ander.
Dus de mensen die kolen wilden hebben, die moesten helemaal naar de Helder toe? Of ze kwamen vanuit de Helder misschien in het dorp?
Nou, dat was een hele omvang, hoor, waar die venten. Ook natuurlijk de Friese buurt natuurlijk. Want daar ben ik ook wel mee geweest.
Je bedoelt, bij de Korte Vliet dus, of dat is de Friese buurt,
ja,
hè?
Ja.
Daar kwam je dus ook.
Wij noemden toen vroeger de Friese buurt, daar bij de Kooi. En toen had je natuurlijk, was de Schoot, en daar stond ook boerderijen, verval je en zo, dat weet ik ook nog van.
Maar het was toch een hele uitdaging voor hem, zeker dat hij die kolenhandel begon, want hij had toch ook niet zo gek veel geld in die tijd,
hè? Nee, dat net niet. Nou ja, door die jongens en ook te werk, en nou ja, dan weer meehelpen weer. Ja, en met paard en wagen dan.
Ja, dat had zelfs, had hij geen 2 paarden zelfs?
Ja, had 2 paarden. Ik heb nog een foto waar Herman en mijn vader op staan met die 2 paarden voor het pakhuis. Want ik heb dat Marij belde met 1 even gezocht daarnaar. Ik heb ook een foto van de stand nog. Dat was zoveel jaar bestaan van Annapolona.
Dat zou
59.
Ja, dat was niet van Annapolona, dat was van Juliaandorp, hè?
Ja, van Juliaandorp. Ja, ja.
Hij is dus met paard en wagen begonnen, uw vader?
Ja,
en
ja.
Dat moet in...
Omdat de oorlog uitbrak, had hij net een auto.
Oh, dus hij
werd gevorderd.
Hij heeft toch ook nog een rijbewijs gehaald?
Mijn broer. Mijn vader niet.
Uw vader...
Oudste broer, ja. Herman.
Dat was Herman.
Ja.
En Jan was de jongste?
En dat was de jongste.
Want ze hebben
Ik ben van 26 en die was van 28.
In die bezettingstijd hebben jullie zeker nog een tijdje in Kammerzoo gewoond?
We hebben eerst in Annapolona gewoond. Nou, we hebben in Bresant, ook bij een zuster van mijn moeder. Toen aan de Balgen kwam een oom te overlijden aan de Balgweg. Toen zijn we met die roerige septemberdagen nog weer terug geweest in Julianendorp. Toen hebben we in de Schorweg gewoond. Toen had ik daar verkering waar ik mee getrouwd ben. Daar over de vloer. Nou, 1 broer moest onderduiken, Herman. Die zat aan de Kallenzoge Vaart. En toen kreeg mijn vader voor elkaar in de Witte Ville. Tot na de oorlog.
Wat is dat, Witte Ville?
Dat is tussen de Keten en de Kallenzoge Vaart.
Ja, maar wat was dat voor huis? Of
dat was echt een ville. Ontzettend veel ruimte erin.
Er waren ook Helders...
En toen kwamen mijn broers ook weer terug.
Er zaten ook Helderse evacuees zeker?
Nee. Wij hebben dat toen gehuurd. En we hebben later daar ook nog een stel mensen die werden op straat gezet door een boer ook bij ons binnen ingehaald. En daar is 1 broer later mee getrouwd. En die man kwam te overlijden daar. En die kwam uit Overijssel vandaan. En toen, na de oorlog zouden we terug en er zaten de Canadezen erin.
See? You. whiz. And in its song there is sadness because there's no you. Softly they're sighing, for summer is dying. They know that in my heart there's no gladness because there's no you. The park that we walked in, the garden we talked in, how lonesome they seem in the fall. The stormy clouds hover and falling leaves cover our favorite nook in the wall. In spring we'll meet again, we'll kiss and recapture the summertime rapture we knew. And from that day nevermore will I say there's no that we walked in, the garden we talked in, how lonesome they seem in the fall. The stormy clouds hover and falling leaves cover our favorite nook in the wall. Summertime rapture we knew, and from that day nevermore will I say there's no you.
Kon u je vader nog wel doorgaan in de oorlog met die kolenhandel?
Nou, weinig. Weinig meer. Hij had wel zo'n ouderwijs dat hij naar Julianum mocht. Maar mijn oudste broer moest naar Duitsland, dus die was er niet meer bij betrokken.
Die is toen naar Duitsland, moest ter wereld gesteld.
Nee, hij is niet naar Duitsland gegaan, die is ondergedoken.
Maar ja, je had natuurlijk op een gegeven moment helemaal geen kolen meer aanvoeren.
Nee, ik denk wel, dus God, waar heb je de verdiensten vandaan gehaald? Ja. Weet je, ja, God, ik was toen ook jong en daar denk je niet aan. Dan later denk je, God, hoe heeft die man dat toch allemaal gered, he?
Maar je mocht toch gewoon Juliana door blijven wonen, normaal gesproken?
Nee, we moesten weg.
Toch ook?
Ja, we moesten weg.
Ja, want brandstof viel toch ook onder de eerste levensbehoeften, zou je denken?
Ja, ja.
Want toen hadden kolen en turf zeker? En...
Turf, ja, en, ja, goed. En later in olie.
Ja, dat was vast later natuurlijk.
Ja, later weer.
Ja. Ja. Je kreeg die aanvoer uit Alkmaar vandaan, hè? Daar was dus
ja, ook... ja. Ja, dat kwam uit Alkmaar vandaan.
Ik heb wel gehoord dat het...
En dat kwam aan het station en daar werd het dan gelost.
Nou, maar het kwam toch een schuit op, hè?
Dat was Ampuul en Riet Vink, die reden toen ook voor ons.
Maar jullie kwamen toch, het kwam toch ook bij de blauwe keten aan, of bij die stijger?
Ja, ja, ook ja, ja. Met het schip ook nog.
En dan werd het zeker verder vervoerd?
Ja.
Door die Riet Vink onder andere. Maar u zei, was het Cor Ampuul?
Er was een Ampuul en Piet Riet Vink. Ja. Want die reden voor mijn vader.
Want die Ampuul die zat op de Lange Vliet zeker, hè?
Ja, ja.
Was Cor.
Ja, dat ken ik wel, ja.
Dat was een vrachtrijder toen.
Ja, was een vrachtrijder, ja. En die... Piet Riet Vink reed er dan voor.
Die auto's in de oorlog door de Duitsers in beslag genomen?
Ja, heel gauw al. Dus die waren we heel gauw kwijt.
Het was een Ford zeker, hè?
Ja, dat ken ik wel. Ja,
en kort na de oorlog heeft u weer een paardenwagen gehad? Of hebben ze alweer meteen een auto kunnen aanschaffen?
Nou, dat hebben ze later toch weer een auto toch weer aangeschaft, toch weer. Ja. Want ik heb alleen een foto waar ik ook jong kind was bij de paarden stond met mijn broer. Want wij zijn natuurlijk later komen wonen daarnaast.
Ja, in de Vlietstraat hebben jullie gewoond later.
Ja.
Dat is rond 1930 zeker geweest dat jullie daar zijn komen wonen?
Ja, nou, ik ben van 26. Ik denk toch wel een jaar of 6, 7 wel was hoor. Ja. Eer we daar kwamen, ik weet niet precies, maar ik weet niet of Marij dat nog weet.
Want op de Vliestraat 2 hebben jullie toch, volgens de Kamer van Koophandel heb je daar toch heel lang nog gezeten?
Ja, ja, ja.
Want het was wel gunstiger zeker daar dan in de Parkstraat.
Nou ja, goed, dat pakhuis was ernaast.
Heeft je vader het laten bouwen, dat pakhuis?
Ja, god, dat weet ik ook niet.
Want daar lagen de kolen opgeslagen zeker?
Ja, ja, ja. Ja, want als kind zijn heb ik daar gespeeld. We gingen natuurlijk altijd daar naar het jaar. Of we daar smerig maakten, dat maakte ons niet uit. Ik was mijn jongere broer, was ik daar veel.
Heeft je vader toen de tijd ook nog personeel gehad?
Nee, altijd met mijn broer. En later met mijn jongste broer erbij.
Want ik heb die foto gezien van die zus met de paard en die autobus, hè? De schoolbusje.
Ja.
Wat was dat voor autobus toen de tijd?
Ja, die werden kinderen opgehaald. Ook zo van langs de Rijksweg, de Kooi. En dan zo terug. En die werden dan naar school gebracht. Die mensen hadden natuurlijk geen vervoer die tijd. En dan ging hij met die bus en die paard ervoor, ging je kinderen ophalen. Dat deed mijn oudste broer.
Ja, maar weet je ook van wie die bus ooit geweest is?
Nee, dat heb ik nooit geweten. Nee, hoe ik daaraan gekomen is.
Nee, want,
maar mijn oudste broer deed dat, want daar heb ik nog foto's van.
Ja, daar is een hele mooie foto van, hè, dat hij...
Heeft hij dat gezien, die foto?
Ja, ik ben bij
had ze
schoonzuster
die ook
geweest. Ja,
ja,
ja, dat is een hele
had
mooie...
ze die ook?
Ja, dat is dat was een bus, dat was een schoolbus, hè?
Ja.
Een korte Vliet.
Ja, en we gingen zo, ik ben wel eens meegegaan, en zo de Rijksweg, en dan zo de spoorbuurt langs, nou, en zo de lange Vliet dan weer af. Zo werden die verder die kinderen opgehaald.
Moesten die kinderen nog voor betalen? Voor die...
Dat zal gerust wel. Dat zullen ze niet voor niks gedaan hebben. Want dat kan gewoon niet. Als kon die kinderen niet op school komen, moesten ze lopen.
En het was nog een hele afstand zeker?
Ja, dat was het net nog.
Dus elke dag ging die schoolbus... Ja. En overdag bleven ze natuurlijk op die school zelf, hè?
Ja hoor, ze bleven allemaal over. Ja, ze bleven allemaal... Dat was 's morgens en dat was 's middags weer terug weer.
Dus nam een pakje brood mee of zo?
Het is wel wonderlijk is dat allemaal.
Maar een normale bussen reden helemaal niet zeker?
Nee.
Van Juliaandorp naar de Korte Vliet, hè? Naar de Vissenbuurt.
Nee. Toen was die tijd, toen had je die Nollen ook daar nog, wat nou de Schoten is. Ik vond dat altijd prachtig daar naartoe. Dat was hoog en laag. Misschien vind je het er nog wel enigszins nog.
Ja, je vader is toch eigenlijk tot zijn dood en toe eigenlijk in het bedrijf gebleven zeker?
Ja, ja, ja.
Want hij is later natuurlijk op het kantoor gekomen. En hij was nog bij het bedrijf zelf. Maar hij heeft natuurlijk niet meer gereden uiteraard. Want het was
nou ja, door de kachels en alles is dat toen zo veranderd. Door plastic, ja, dus die hele zaak aan de kant geraakt.
Don't blame. Falling in love with you, I'm under your spell, but how can I help it? Don't blame me. Can't you see? When you do the things you do, I can't conceal the thrill that I'm feeling. Don't blame me. I can't help it if that doggone moon above makes me want someone like you to love. Blame your kiss, sweet as a kiss can be. And blame all your charms, it melts in my arms, but don't blame me. Charms, it melts in my arms, but don't blame me.
Een hele grote wijk. Hij kwam in, helemaal in grote keten, Calanzoog, Stolpen, want daar kom ik vandaan. En dan Den Helder hadden we ook nog klanten. Ja, ja.
Want had je toch genoeg kolenhandelaren?
Ja, ik snap het niet, maar hij was zo eerlijk, mijn man. Die zou de mensen niet een snippertje tekort doen. Dus ja, en dat wil ook wat zeggen natuurlijk voor de mensen.
Ja. Je vader is schoolvader, is op een gegeven moment uit het bedrijf gestapt, hè?
Ja, hij werd, ja, het werd hem te moeilijk en hij werd wat ouder natuurlijk. En toen waren er twee zoons, Jan en Herman, en die zijn toen in de zaak gekomen.
Op 1 mei 1951 was het eerst nog een firma, hè? Toen heb je schoonvader ook nog mee geholpen.
Ja, er waren ze met z'n drieën. Deed mijn schoonvader meer het thuiswerk. Bijvoorbeeld kwamen ze om een half uurtje kolen of gas. En dat deed mijn schoonvader toen.
Ja, en hoe was de rolverdeling van de beide zoons? Want die waren de hele dag aan het rijden?
Die waren de hele dag. Die gingen al 's morgens vroeg in het pakhuis alles klaarmaken, de kolen. En dan gingen ze ieder, dan kwamen ze koffie drinken. En dan gingen ze ieder met een auto vol de ene kant heen. En de andere kant heen. Ja.
Ja. We hadden alle soorten kolen die er bedenkbaar waren. Alle soorten antraciet.
Antraciet, ja. Dan waren het viertjes en kooks. En ik weet nog van briketten. Ik heb nog briketten gegeven, 25 kilogram, soms een pak briketten. En turf, weet ik ook nog, aanmaakturf, toen in het begin. Dat was in 1955.
Ja. Zomer zal het wel minder druk geweest zijn, hè?
Ja, dan had hij wel eens een bijbaantje. Want dan ging hij wel eens bij de boer werken of zo, of in het land. Heb ik ook nog een foto van, ja. Ja, want dan was er niet veel te verdienen en er moest toch weer brood op de plank komen.
Bij welke boer heeft u onder andere gewerkt?
Durf het niet te zeggen. Ik heb er nog een foto van, maar ik durf niet te zeggen bij wie.
Hebt u van die man wel eens gehoord hoe hij in de bezettingstijd is doorgekomen?
Nou, ze moesten hier vandaan naar de Witte Villa in Calanzoogvaart. Daarachter is de grote Witte Villa, noemden ze dat. Daar ben ze geëvacueerd geweest. En toen ging die, ja, hoe dat nou ging met die kolen precies, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou misschien Ali weten. Die...
Heeft uw schoonvader ook al meteen personeel in dienst gehad?
Nou, mijn schoonvader zelf niet, denk. Maar wij, de jongens later wel. Want als er een wagon kolen was, die moest leeg. En dan hadden we altijd één of twee knechten erbij. En we hebben ook een hele tijd een knecht erbij gehad, want het liep goed. Het heeft een tijd heel goed. Totdat het gas kwam.
Until you break my heart, you'll never satisfied until the teardrops start. I tried to shower you with love and kisses, but all I ever get from you is bragging and nagging. My poor heart is sagging the way you toss my heart around to cry and shame. I bet you wouldn't like it if I did the same. You're only happy tearing all my dreams apart. Oh, you won't be satisfied until you break my heart.
Olie, want daar heb ik ook wel naar mensen moeten brengen. Dan vader zei tegen de avond, breng eventjes 4 liter olie even weg. Moest ik lopen door Julianendorp met een busje olie. Met een stoppie erin dan. Want anders kladde je dan. Ik vond het verschrikkelijk dat.
Dat was huisbrandolie, hè?
Ja, voor petrolie stellen. Ja, want toen kookte ze op petrolie.
Ja. Nou, kolen werd ook nog heel lang gestookt.
Ja.
Kom je nog in de Helder ook wel?
Oeh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, daar waren meer kolenboeren, ja, Kruif en Bethlehem en de Haan. En,
ja,
want dat de oorlog uitbrak, toen hebben we mensen nog in dat pakhuis gehad. Van nou ja, die kolenzaken hadden. Die kwamen s'nachts, dan lagen ze daar op de zolder in dat pakhuis. Van de Haan weet ik nog van.
U kwam ook nog wel in de Kallershoog, hè? Want daar was zeker geen kolenboer toen.
Nou, ik weet niet of hij wel heel in Kallershoog kwam. Dat betwijfel ik. Wel de Kallershoog of vaart zo langs. Maar heel Kallershoog.
De grote keet. Of,
ik weet niet of Marij dat nog weet.
De blauwe keet wel natuurlijk. Hè? Dat was natuurlijk nog wat Juliaandorp.
Ja, ja, ja.
De Rijksweg en zo.
Ja, de Rijksweg ook helemaal. Ja.
Er werd natuurlijk nog niet meteen betaald iedere keer. Hè?
Dat moest nee, dat weet ik vroeger wel. Dus op zondagmorgen mensen kwamen dan wat van de rekening af laten schrijven. Zo arm hadden de mensen dan. Ja, zoals die arbeiders die bij de boeren werkten en zo.
Ja, maar die boeren zelf, die waren ook niet altijd vlot met betalen, heb ik gehoord.
Nee, dat ging nooit zo best. Want ik ken me wel hinder dat ze zondagsmorgens kwamen. En dan werd er wat van dat briefje weer. Er was zo'n lang, smal boek. En dan kwam dat op tafel te leggen, de keukentafel, en dan kwamen ze binnen. En dan, nou, er werd weer wat afgeschreven. Dat was een toestand, was dat hoor.
Ja.
Ja.
Overigens, de kerk werd ook duur verwarmd, hè?
Hey.
De kerk werd ook verwarmd, toch, jongen?
Ja, ja. Want door de familie Wolters schijnt uit Groningen te komen. En daar ook speelden ze op orgels, dus ze zijn van christelijke afkomst. Maar mijn vader had één broer en die heeft die rondvaartboten in Alkmaar, waar staat Wolteus, maar het is Wolthuis. En die is katholiek geworden.
Oh, dat is wel in de familie dus.
Ja, en er was een broer die in Haarlemmermeer, die was ook boer. En had één zuster in Schorrel, die woonde bij die molen. In Schorrel, ik weet niet of je daarvan weet.
Nou,
staat een molen.
Ja, dat kan wel, ja.
Maar en één broer in Annaplonen dan, die is aan TB overleden. Dat heb ik gisteravond toevallig, want ik ben ook weer gaan bellen naar Piet Bakelaar. Want die zijn moeder is een halfzuster van mijn vader. En die is 80 en die wist weer even meer.
Maar niet zozeer voor de kolen.
Ik denk dat al jong zijn vader overleden is. En toen is die moeder hertrouwd. Maar die ging liever met paard en wagen rijden dat die werkte. Dus dat is niet zo'n leuke man zeker geweest. En ik denk mijn vader heel jong was, want ik heb er nooit over gepraat over die tijd. Daar ben we nooit aan de weet gekomen.
Maar ja, in die dagen vroeg me dat ook niet altijd, hè?
Hey.
In die tijd vroeg je dat natuurlijk ook niet altijd.
Nee, tegenwoordig wil je veel meer weten. Maar Piet Bakelen woont in Julianendorp en die ben ik ook nog weer wat gaan vragen. Ik zei, weet jij nog wat?
Ja, maar goed, uw vader die is in ieder geval overleden en toen zijn er twee zonen doorgegaan, hè?
Ja. En mijn jongste broer die kreeg hersentumor.
Overigens in 51 zijn ze al, hebben ze het bedrijf al, zijn ze al toegetreden, hè? Op 1 mei 51, Herman en Jan.
Ja, samen.
En toen beschikten
de datum weet ik niet precies.
Ze beschikten toen beide over een vrachtauto, zeker?
Mijn broer was van 28 en die was 40 jaar dat hij een hersentumor overleed.
Maar ze hadden alle twee een vrachtauto, een eigen vrachtauto.
Ja.
Maar de vader de twee, toch?
Ja, god, dat weet ik niet goed meer. Ik weet wel dat mijn jongste broer ook nog een Annaplonen begint te venten toen. Want ik woonde in Annaplonen en die kwam ook bij me. Ja. Dus dan moeten ze haast wel twee gehad hebben.
Ja, dat lijkt me ook. Nou ja, in ieder geval later zijn die kolen zijn afgestoten, toen is het allemaal aardgas geworden, hè?
Ja.
Altijd butangas heette
dat. Toen langzaam door mijn broer kwam te overlijden. Toen is het helemaal aan de kant geraakt.
Maar toen is zijn broer toen nog tegen.
En mijn oudste broer kon het toen ook niet meer aan.
Maar Herman heeft het nog een hele tijd voortgezet.
Ja, hoor.
Want het bedrijf is pas.
Hij heeft ook middenstandsdiploma natuurlijk ook nog gehaald. Want dat moest voor de zaak toen.
Hij was trouwens nog aardig in de politiek ook, hè?
Geïnteresseerd. Ja, en die was Partij van de Arbeid, man.
Ja, want hij stond op de kandidatenlijst ooit van de PvdA.
Alleen
hij stond op een niet verkiesbare plaats, dus hij is zelf nooit in de gemeenteraad gekomen.
Nee.
Maar hij was wel geïnteresseerd in ieder geval.
Die had erg veel interesse in alles. Ja, ik heb ook ontzettend misgrepen dat die weg, want je kon altijd zoveel met hem praten en vragen. Meer met mijn andere broers weer. Ja, die ging ook weer heel andere kant heen weer. Maar hij had erg veel interesse in de sport.
In de sport ook, toch?
Ja, in de sport ook. Ja, de gym van Julianendorp. Ja, ik weet nog wel dat hij wat voor bij het Erkels wat opklom om de vlag eruit te halen. Ik zeg, jeetje, wat durf jij toch? Ja, dan greep hij vast.
Ach.
Hij was zo lenig, was hij.
Oh, dus hij was nog actief
ook? Ja, hij beslist ook aan de sport meegedaan. Dat moet wel.
Ja. Maar ook in bestuurlijk opzicht heb je zich natuurlijk daarvoor ingezet, hè?
Ja. En de kerk ook, hè?
Ja. De hervormde kerk.
Ja.
Toen had je nog Papino Salam in dat is toen de hele tijd predikant geweest.
Ja, want wij moesten vroeger om 10 uur mijn vader mee de kerk. En 's middags naar zondagschool.
Ja.
Dat waren we verplicht, hoor. Daar hadden we niet van af te wijken.
Ja, later kreeg je dominee Trommel, hè?
Ja.
Die is heel lang geweest in
Ja, het is zo'n besloten dorpje geweest, hè, Julianendorp.
Dat was het toen wel, ja.
Ja, want goed, toen was er niet zoveel katholiek, erg veel christelijk. Nou ja, allemaal naar de kerk en naar zonderschool toe.
Brings the summer sunshine, the tears from your eyes bring the rain. I feel your touch, your warm embrace, and I'm in a heaven again. You are my special angel through eternity. I'll have my special angel here to watch over me.
A smile from your lips brings the summer sunshine. The tears from your eyes bring the rain.
I feel your touch, your warm embrace, and I'm in a heaven again. You are my special angel through eternity. I'll have my special angel here.
Ze hadden allemaal verschillende boekjes. Herman die had een boekje en Jan, zijn broer was dat. En de brandstof die ze verkochten, ik telde dat bij elkaar op van de dagen. En dat was mijn boekhouden daar. Het simpele werk, zeg maar. Ik zat toen nog op school.
Oh, dus je was...
Ik zat op de Mulo, dat ik dat toen deed. En deed ik dat in de avonturen, van dat, ja, dat scheelde heel veel werk voor Herman. Maar winst.
Maar welke periode heb je er zelf gewerkt dan? Of dat,
Nou, jeetje mina.
Ja, maar 60.
Vraag je me wat. Ik denk dat het toch wel 38 jaar terug is.
Ja, toen was er nog volop kolen, hè? Er werd er nog,
ja,
volop
kolen en turf. En ja, verschillende antraciet. Verschillende soorten kolen natuurlijk. Hè. Je had maatjes, antraciet 1 en 2 volgens mij. Ja, dat weet ik allemaal niet meer. Maar ook turf en zo, alles wat de kolenboer verkoopt, olie.
Ja, maar er was een kantoor toch daar op de Vlietstraat, hè? Waar u dus, waar u
nou,
dus...
ik zat in de keuken.
Oh, in de keuken?
In de keuken of in de kamer, net waar hun zaten. Daar zat ik dus niet. Maar meestal zat ik in de keuken. Dan kon ik mijn aandacht erbij houden. En dat, ja, wij woonden ernaast.
Oh, jullie hebben er gewoon naast gewoond?
Wij hebben ernaast gewoond, ja. Dus ja, het was voor Buurman makkelijk dat ik dat zou doen. En dat zeggen, het was het simpele optelwerk. En hij deed dan weer verder de boekhouding en door naar de accountant. Tenminste, ik neem aan dat hij een accountant had, dat weet ik niet.
Nee. Dus je hebt eigenlijk de oude meneer Wolthuis ook nog meegemaakt, de oprichter van het bedrijf. Die is in, die is in 59 overleden, Jan Wolthuis. Nee, die heb je dus niet meer
Ja, die moet ik wel gekend hebben, want toen woonden wij er al. Even denken hoor, ik was 9 dat we naar Julianendorp kwamen. Nou, ik ben van 48, Dus was ik 57 zijn we daar komen wonen.
Daar heb je nog net aan meegemaakt eigenlijk, ja, een paar jaar.
Ja, opa, ja.
Want daarna...
Er was wel een hele oude opa, ja. Maar ja, god, als je 9 jaar bent. Wat...
Dan is iedereen oud, hè?
Ja, ja, kijk, en ja, wij zeiden altijd Herman Herman, want hij zei altijd alles dubbel. Dat had hij, ja, dat was een gebrek van hem, een spraakstoornis. En dat was eigenlijk een beetje de baas, samen met zijn broer Jan. En Jan, die is redelijk jong overleden.
Ja, ja trouwens, ja, Herman en Jan, het waren die beide zoon, die hebben het bedrijf na de hand voortgezet. Hè?
Ja.
Nou, vanaf 51 zaten ze al als venoten erin, hoor. En ze hadden toen van hier, ze hadden bijna een vrachtauto, heb ik wel eens gehoord, hè?
Ja, ja.
Want ze kwamen niet alleen in Juliaandorp, maar ze reden ook nog wel eens richting Den Helder en Annapolona.
Ja, overal hoor. Ja, waar ze klanten hadden. Ja.
Dat was, toch...
dat was best wel groot eigenlijk, die wijk.
Ja. Dus je deed het allemaal zo'n beetje in je vrije tijd?
In de avonduren, ja. Als na mijn school. Dat, daar ging ik dan af en toe weer eens een paar uur heen en dan alles weer bij elkaar optellen van wat ze verkocht hadden. En dat ging Herman, die deed daar de boekhouding, Jan niet. Herman woonde ook op het bedrijf. En Jan die woonde aan de Lange Vliet.
En er kwamen ze een half mutje kolen, een fles olie. Dan moest ik, dan hielp ik ook. Ik hielp ook veel, briketten. Maar, en dan afbetalen met een ristaalder. En dan was het bijvoorbeeld 8 gulden of zo. En, dan, en zo ging dat vroeger. Ja, dat weet ik ook nog van, hoor. Dan kwamen ze, nou, dan zegt mijn man, ja, maar u moet eerst eens betalen. Want ja, ik bedoel, hè, zo'n grote kolenzaak was het in het begin ook niet. Mm. En nou, en dan kwamen ze weer met een paar gulden aan of zo. Ja, de mensen hadden het ook eigenlijk niet, hè. Nee.
Vanaf 56 konden ze ook bij huisbrandolie kopen, want dat was er voor die tijd nog niet, hè?
Nee, nee. Later is mijn man, omdat het gas kwam... En toen werd de kolen minder. En toen is mijn man ook, heb een oliewagentje. Is dit een oliewagentje?
Ja,
ja. Dan heb hij een oliewagentje gekocht. Nou, dat ging prima, prima. Nou, dan kwam hij weer thuis, vrouw. Weer 10 klanten die olie hebben. Nou, hij moest wel. Want die kolen raakte eruit. Dus hij moest wel. Nou, en toen gingen ze met z'n tweeën op een end. Met de oliewagen. En dan, de kolen werden al minder. Sommige mensen die wilden beslist nog kolen, maar ja, zo ging dat.
Die, dat aardgas, het is toch bij de boeren veel later gekomen, want die stootte toch nog heel lang kolen?
Ja, dat was waar hoor, ja, ja. Ik mocht geen aardgas, want hij had zo'n... Pest aan dat aardgas natuurlijk. Want dat heb ook zijn ziekte meegebracht hoor later.
Had je nog een winkel ook erbij?
Nee, nee. Nou ja, een pakhuis met alle... nou ja, ze kwamen om briketten. Ik wist dat allemaal. Nee, een winkel niet hoor, met spulletjes.
Want je bent er in 55 zelf bij betrokken geraakt, hè?
Ja, 55 ben ik
dus getrokken. Je moest zelf ook dus wel helpen in het bedrijf?
Ja, ja.
Dus de klanten die kwamen, die konden bij u dus ook zaken doen?
Ja, die konden... En ze belden op. We hadden een boek natuurlijk, ik had een dagboek. Ze kwamen om olie bij me. Ze kwamen om gas. En bestellen. En zo. En soms wat kolen, maar dat mocht ik niet van mijn man hoor. Ik mocht geen kolen geven, nee.
Het was nog vrij zwaar werk in die tijd, hè?
Ja, dat was zeker, want mijn man was nogal klein. En dan met die grote zak op zijn rug, ja. Hij had ook wel af en toe had het erg in zijn rug, hoor. Toen kon hij amper om zijn kousen aantrekken. Maar ja, ja, was maar klein. Zijn broer was groter.
Die hielp ook altijd mee, hè?
Ja,
want het was een firma natuurlijk.
Maar die was 40 jaar, toen kreeg hij een tumor. Ja. En toen is hij nog geopereerd en een jaar later was hij gestorven. Bleef zijn vrouw met 4 kinderen achter.
Ja.
Ja.
Veel concurrenten waren er niet hier in de buurt, hè?
Hier in de buurt niet. Van olie wel wat. Ja. Anton Verschoor was ook eentje, die woonde zo, nou ja, daar is het... Die had ook olie en die had de pest in astma. Want dan gingen ze soms samen, waren ze in één straat bezig. Ja, dat ging wel eens wat. Ja.
Er stond ook nog een benzinepomp buiten?
Bij ons? Nee, nee. Wij hadden de tank van de olie, hadden we in de voortuin. Ja, dit lijkt zo klein, maar in de voortuin was een hele, dat was, hadden ze erin gegraven.
Dus uiteindelijk is je man als laatste ermee doorgegaan?
Mijn man is tot laat, ja. En ja, toen is, en toen hadden we een boekhouder, die raakte in dienst. Mijn zwager raakte, die raakte weg. Die, ja, eerst ziek natuurlijk een jaar en toen is hij gestorven. En nou, toen zat mijn man er alleen voor. Maar ja, het werd al minder, al minder. En nou ja, toen moest hij eruit scheiden eigenlijk. Hij werd ziek, hij kon er niet tegen.
In 71 is u beperkt, zeg even, tot de butaangas en de vloeistoffen. En benzine, nee, benzine hebben we nooit gehad, hè?
Nee, benzine hebben we nooit gehad, nee. Nee.
Dus butaangas wel, dat kan
ook nog. En vier soorten. Oh. Ja, hier heb ik nog een, oh, daar in de hoek, meiergas. Ja. Dat is meiergas. En we hadden benengas en ja, we hadden verschillende soorten gas. Ja.
Het bedrijf is opgegeven op 1 januari 76, toen is uw man ermee gestopt.
Oh, nou, ik weet niet precies de datum.
Er waren geen opvolgers die het bedrijf wilden overnemen?
Nee, want mijn zoon, die had er ook helemaal, die ging toen op de Mulo en die had er helemaal geen zin in, hoor. Ze gingen wel eens, zaterdag hielpen ze wel eens, hoor, dat moesten ze. En dat deden ze ook wel, gingen ze met de vader mee. Maar nee, ze hadden er helemaal, nou ja, het was natuurlijk zwart alles. Oh, oh, oh. Toen heb ik een werk gehad, ik kreeg 4 kinderen. En, nou, en dan met die zwarte beweging, nou, ik heb wat afgewerkt.
Uw man die was ook toch actief, hè? In de politiek ook wel.
Ja, en in, hij was aan de gymnastiek, daar was hij vol van, gymnastiek. Hij zat in kerkenbestuur, heb die tijdje gezeten, of een tijdje, een tijd. En hij stond dan ingeschreven voor, in de Helder, hoe heet dat, van de raad.
Ja. Nou, ja, hij heeft zich kandidaat gesteld als
gemeenteraad. Ja, nou, maar hij, dat is niks geworden, want hij stond onderaan, dus dat is, nee. Maar hij stond wel op de lijst.
Hij was dus voor de Partij van de Arbeid toen?
Ja, Partij van de Arbeid, ja, daar was hij van. Ja, ik heb nog hele oude van vroeger dingen van de Partij van de Arbeid, wat die allemaal, ja, heb ik allemaal bewaard. Dus contributiekaart en zo heb ik allemaal bewaard.
Het is zo dat mijn grootvader van vaderskant, die Adriaan Noorloos, waar ik dus naar vernoemd ben, die was bedrijfsleider op een bedrijf van Guldemond. Guldemond, dat was een rijke grootgrondbezitter en die had dus een boerderij aan de Rijksweg staan, dat klopt, ja.
Sterker nog, het was de allereerste bloembollenbedrijf in de gemeente Den Helder.
Kan kloppen, want mijn opa die kwam oorspronkelijk eigenlijk uit het land van Heusden en Altena, dus net onder Gorinchem. En is toen verhuisd naar Lisse. Dus zeg maar in de bollenwereld noemen ze dat dan de Zuid. En Bresant, Annapolona en Koegras, zeg maar, dat was toen, ja, dat noemen ze de Noord, zeg maar. En toen is mijn opa, die is op dat bedrijf, is hij dus bedrijfsleider geworden, dat klopt.
Uw vader was dus bedrijfsleider?
Nou, dat was mijn vader niet, dat was mijn grootvader.
Uw grootvader zelfs, ja.
En mijn vader, dat was de loodgieter.
Overigens nog even terugkomend op, want het is interessant. Is er nog een foto bewaard gebleven van die boerderij of van het, nou ja, in ieder geval van het personeel?
Niet dat ik weet. Ik heb die foto wel in mijn geheugen zitten, maar daar heeft u weinig aan natuurlijk op dit moment. Want ik ben er als jongetje zijnde, als klein jongetje. Toen was mijn opa, die was inmiddels al overleden. Toen is daar later een van Lenen, die is daar gekomen. En ja, als jongetje zijnde kwam ik erg veel op dat bedrijf.
Overigens, maar, die van Lenen, is dat ook geen veehouderij geweest? Die
ja, nou? Precies. Dat was dus een gemengd bedrijf. En ik dacht hoofdzakelijk dat het een veeteeltbedrijf was. En daarnaast had je dus een boerderij, die is inmiddels ook helemaal opgeslokt natuurlijk door de uitbreidingsplannen van de gemeente in de Schoten. Dat was Kistenmaker.
Ja, natuurlijk. Voor
Kistenmaker.
Ja, en heeft toch een kistenmaker in de gemeenteraad ook in gezeten.
Precies, dat was een zoon daarvan.
Ja. Nou, over dat loodgietersbedrijf komen we nog eens een keertje terug. We gaan eventjes naar het feit dat je dus bij muziekleraar Gert Duivers in de Soemberstraat les heeft gevolgd. Gert Duivers woont nu al geruime tijd in Bergen.
Ja.
Is weliswaar niet meer muzikaal actief, maar kan er nog wel iets over vertellen. Hij had in de Soemberstraat dus zijn huisadres, maar uiteraard het orgel. Voor zover u orgel heeft gespeeld, geen piano, hè? Want hij
nou, ik ben later wel piano gaan studeren, maar niet bij hem.
Maar dat orgel, dat gebeurde natuurlijk in een van de kerken.
Dat was in de Petrus en Pauluskerk. Aan de, is dat niet de Kerkgracht?
Dat is de
Kerkgracht.
Ja, want hij was van katholieke huizen, dacht ik.
Ja, daarom. Ja. Want hij was, toen ik hem leerde kennen, hij schreef toen nog wel eens een klein advertentietje dus in de Helderse Courant. Toen had hij een kamer, herinner ik me nog, bij Hogeborst. Dat was een schoenenwinkel in de Koningsstraat.
Meindert Hogebos.
Je had verschillende Hogebossen in Den Helder zitten. Ik dacht dat er één in de Keizerstraat ook nog zat met een schoenenbedrijf. Maar dat herinner ik me nog heel levend. Levendig moet ik zeggen natuurlijk. Dat ik daar op zijn kamer toen als jongetje van, nou, hoe oud was ik? 12 jaar denk. Dat ik daar de eerste contacten met Gert Duivers heb gekregen.
U komt u zelf uit een iets ander milieu, dus je verwacht dat daar toch misschien toch een andere muziekleraar voor de hand ligt, hè? Of lacht.
Ja, maar wanneer hij dus, kijk, wat intrigeerde mij op dat moment, dat was gewoon dat in dus in dat die advertentietjes in het Turkse land, wou ik al zeggen, maar in de Helderse Courant, dat daar dus bij stond gediplomeerd van het conservatorium. En dat conservatorium, dat vond ik zeer interessant, want dan had je natuurlijk wel iemand die dus een behoorlijke vakstudie zelf ook achter de rug had. En zodoende ben ik bij hem gekomen.
Een bekende gereformeerde organist was natuurlijk van Kuil, hè?
Dat was Van der Kuil.
Van der Kuil, maar die gaf zelf geen les vermoedelijk?
Nou, die gaf wel wat les, maar mijn, zonder daar moeilijk over te doen, maar mijn aspiraties die gingen toch wel eigenlijk verder dan de kundigheden van de gebroeders Van der Kuil, laat ik het zo maar zeggen.
Alhoewel ze wel kundig genoeg zijn geweest, want ze hebben natuurlijk ook nog wat uitvindingjes gedaan, dacht ik.
Nou, je had destijds twee broers Van der Kuil, dat was Gerard Van der Kuil. Die woonde dus in de Soemba-straat, tegenover de voormalige ingang van de brandweerkazerne. En je had Albert van der Kuil, die woonde destijds in de Oostlootstraat. En ja, toen destijds vond ik dat wel interessant om die mensen te horen spelen. Later ben ik uiteraard tot het inzicht gekomen dat in het land der blinden één oog koning is. Dat hoeft uiteraard niet uitgebreid allemaal vermeld te worden. Maar ik wou toch wel, mijn aspiratie ging er destijds wel zo ver dat ik bij iemand les wou gaan halen die dus wat verder had gekeken dan alleen maar Den Helder, zeg maar.
U kwam dus bij Ger Duyfvis op visite en ja. Heeft dus er aangemeld. Hoe verliep zo'n aanmelding? Je liet inschrijven?
Oh, het was heel gewoon hoor. Hij was toen nog een jonge man natuurlijk. Die blij was dat hij gewoon wat orgelleerlingen had. Ik weet trouwens geen eens hoeveel leerlingen of hij dus had. Ik weet alleen dat het feit dat hij natuurlijk ook les gaf in de Petrus en Pauluskerk. En waar ik gewoon vrijelijk ook op dat orgel mocht studeren. Dat natuurlijk ook wel toch wel interessant was, zeg maar.
Once I had a gal, as sweet as she could be. Once I had a gal, and she was right for me. Kind of sandy hair, eyes so soft and blue, that you couldn't help but care. When she looked at you, she called me baby, baby. All the time. She said, baby, can't you see? Baby, understand. Baby, you're for me. Won't you take my hand? But I pushed her away, wouldn't let her near, pushed her far away. Now I'm wishing I could hear her call me baby, baby, all the time. It's so lonely through the day, lonely through the night, lonely, lonely hours without that gal I held so tight. Lord, I pray that you will listen to my plea, keep her close to you, so she'll come back to me and call me baby. Baby, all the time. Baby, baby, all the time.
In de Rooms-Katholieke hoek. Daar was men daar wat makkelijker in dan in de gereformeerde hoek. Waar je dus allerlei commissie van beheer en weet ik wat moest passeren. En in de Rooms-Katholiek, bij de Rooms-Katholieken was het heel eenvoudig. Wanneer je een praatje maakte met de dienstdoende pastoor. En dat werd, dan was dat bijna altijd was dat goed. Daar was men veel makkelijker in het vrijgeven van de instrumenten die in die kerken stonden, zeg maar.
Maar vonden ze niet een beetje vreemd in een jonge man van gereformeerde afkomst die in een Roomse kerk onderwijs ging volgen?
Nee.
In die tijd bedoel ik dan? Want ja, tegenwoordig is alles normaal natuurlijk. Dan kun je De ecumenische gedachte leefde toen natuurlijk niet zo erg.
Toen destijds toen speelde dat ook al bijna geen rol. Kijk, hij leerde me in eerste instantie leerde me dus spelen om de gereformeerde kerkdienst te kunnen begeleiden. En een C is bij de Rooms-Katholieken natuurlijk dezelfde C, muzikaal gesproken, dan bij de gereformeerden.
Ja, de muziek verschilt natuurlijk wel enigszins, hè?
Ik heb die oude muziek, die heb ik nog wel liggen. En ik herinner me nog dat ik gewoon iedere week... En dat ik dus een psalm met een voorspel en een naspel moest kunnen spelen. En dat kwam uit een boekje vandaan, wat Gert Duyvens ook weer uit... niet uit de Rooms-Katholieke hoek vandaan had, maar gewoon uit de protestantse hoek, zeg maar.
Het waren overigens privélessen, zodat de leerlingen toch bijzonder hun best moesten doen, hè?
Ja, pas op. En toen destijds, toen was dat natuurlijk, qua lesprogramma was dat ook wat minder, makkelijk wil ik niet zeggen, maar er werd vrij strikt werd erop gelet, hè? Tegenwoordig, als je een jong kind orgel of pianoles geeft, dan gaat het op een veel speelser manier dan in die tijd. Hè. Het was driftig, was het studeren en toonladder spelen. En vandaar dat veel jonge kinderen, die knappen daar ook op af natuurlijk, dat ze continu dus theoretisch goed onderlegd raakten in die tijd. Maar het was natuurlijk wel gordroog, laat ik het zo dan maar stellen.
Zag Gert Duyvens al spoedig in dat je enig talent had en gaf je dat ook te kennen?
Nou, kijk, ik deed goed mijn best. En de ene keer ging dat wel eens wat beter dan de andere keer. Alleen het heeft me later, een jaar gekost nog op de kweekschool. Ik ben toen voor onderwijzer gaan studeren. En... toen zakte ik dus voor mijn lagere akte, gewoon vanwege het feit dat ik veel meer in de kerk zat dan op mijn studeerkamertje om te studeren. En dat heeft me toen een jaar heeft me dat nog gekost. Ja.
Ja, het lag natuurlijk een beetje voor de hand dat je misschien toch die kant op zou gaan, gediplomeerd organist. En wellicht ook de richting van het conservatorium.
Ja.
En dan had je natuurlijk daar ook een beroep van kunnen maken.
Ja, weet je wat het was? Ik ben natuurlijk in Den Helder nog grootgebracht met Feike Asma. Een hele bekende naam natuurlijk in de orgelwereld.
Daar keek je wel tegenop, hè?
Daar keek ik tegenop. 1984 is Asma, die is vrij plotseling overleden. En toen heb ik s'avonds wel even wat weg moeten slikken, zeg maar. Want dat was gewoon... Wij kwamen uit die romantische orgelwereld vandaan. En die wonder wel trouwens aansloot bij de Rooms-Katholieke muziekbeleving. Want veel van die muziek die kwam dus uit Frankrijk vandaan. De Franse romantiek, zoals wij dat noemen. En die was... je kon eigenlijk in bepaalde stukken muziek kon je de wierookgeur van de Rooms-Katholieke kathedraal uit Frankrijk... die kon je bijna ruiken, bij wijze van spreken. Hè? Ja. En... toch, dat is nu nog zo. Die toccata's uit die tijd, Kielman, Widor en zo, die vinden op het ogenblik nog veel aftrek, juist in de gereformeerde sector, zeg maar.
Ja.
Vindt men nog steeds prachtig.
Ja, hij had ook een groot voorbeeld, ik dacht dat het Zwart was, hè?
Jan Zwart,
dat was eigenlijk min of meer zijn voorbeeld weer.
Maar... Nou, die Asma die heeft gestudeerd bij Jan Zwart. Die heeft hij geloof ik een jaar of 15 heeft hij daar al met al les gekregen. En Zwart, dat was toen natuurlijk de grote corrivee van de NCRV in die tijd. En ik heb Asma natuurlijk heel veel meegemaakt, ook later met concerten in de Nieuwe Kerk. En ook nog wel in de oude Bethelkerk, zeg maar, waar nu dat nieuwe winkelcentrum is gekomen. En dat was een wereld apart.
Ja, nog even terugkomend op je studie in Den Helder. De praktijk was natuurlijk het belangrijkste. Wat kon je nu eigenlijk met zo'n geslaagde opleiding en met een diploma of certificaat doen? Kon je dan ook gewoon in een kerk spelen?
Nou ja, kijk, laat ik dit vertellen. Ik was 17 jaar dat ik op het gloednieuwe orgel van de Opstanderskerk, dat was toen een schitterend instrument, dus kwam te spelen. in de Nederlandse vorm de opstandingskerk. En dat, ja, dat zette bij sommige mensen in een helder, zette dat ook nog wel wat, wat kwaad bloed, zeg maar.
Kan me dat haast niet voorstellen.
Dat zo'n jonge gast van 17 jaar, dat hij dus, daar dus op kwam te spelen.
Je zou toch zeggen, daar moeten ze toch trots op zijn?
Ja, in wezen wel, maar... Er is toch altijd nog wel wat, ook tussen organisten onderling, is daar toch wel een bepaalde naijver te constateren, hoor. En ik vond dat prachtig natuurlijk, punt 1, om in mijn eigen kerk, dat was eerst in de Weststraatkerk en later in de Palmstraat, om daar te kunnen spelen. En s'avonds om 7 uur speelde ik altijd een dienst in de Nederlandse Vormde Kerk.
Ja, zonder een vergoeding? Ging
het ik kreeg een vergoeding van 8 gulden per kerkdienst, herinner ik me nog. En toen destijds was dat natuurlijk veel meer geld dan tegenwoordig. Maar daar ging het mij helemaal niet om. Die 8 gulden hadden ze ook mogen houden. Waar het mij om ging natuurlijk, dat was dat ik op 2 voor een helder prachtige mooie kerkorgels kon studeren. Ik had de sleutels in mijn zak en ik kon gaan en staan wanneer ik wou. Ja, ik ben later toen getrouwd en als mijn vrouw eens een week op hurk was, zeg maar. Nou ja, dan dook ik rustig om 7 uur 's avonds dook ik de opstandingskerk in. En s'nachts om 4 uur, dan moest ik mezelf gewoon ervan wegtrekken om nog een paar uur te slapen. Want om 7 uur liep de wekker weer af voor de volgende schooldag.
Soft as the voice of an angel, breathing a lesson unheard. Hope with a gentle persuasion, whispers a comforting word. Till the darkness is over, wait till the tempest is gone. Hope for the sunshine tomorrow, after the shower is gone. The deepening darkness brighten the glimmering star.
Then when the night is upon us, why should the heart sing away?
Midnight is over, watch for the breaking of day.
Je hebt niet even gedacht om toch naar het conservatorium te gaan, om er toch wat meer je te gaan verdiepen?
Kijk, mijn vader die zag daar geen brood in. Nou was dat ook moeilijk, hoor. Ik heb Asma nog wel eens zo gesproken, ook daarover in die tijd. Hij zei, Adrie, hou jij het nou maar zo? Een goede amateur. Hij zegt, ik heb af en toe s'avonds ook geen zin. Of ik ben wat grieperig en dan moet ik helemaal naar Groningen toe of diep in Zeeland zijn. Hij gaf er alleen maar mee aan, probeer gewoon een goede amateur te zijn en te blijven. En nee, die heeft me eigenlijk niet volgehouden om het vak in te gaan. Laat ik het zo dan maar stellen. En mijn vader, die altijd een grote vriend van Asma is geweest, want mijn vader is geboren in 1912 en dat was Asma dus ook. Die kenden elkaar vanaf de schoolbanken, zeg maar. Dus nee, dat werd bepaald niet gestimuleerd. Men zag er, men vond het hartstikke leuk, maar men zag er 1, 2, 3 geen knappe broodwinning in.
Nee. Het is zo dat je in ieder geval daarna niet verder gegaan bent dus. Nee. Je hebt dus wel een aantal keer hier in verschillende kerken opgetreden.
Ja.
Heb je overigens toch nog enige vrijheid gehad in die tijd? Ik kan het me haast niet voorstellen hoor, maar met improviseren, kan dat eigenlijk?
Ja hoor, ik... Ik improviseerde er lustig op los, maar wel in de stijl. We spreken nu natuurlijk over eind 50er jaren, zeg maar, zo'n beetje. Wel in een stijl die acceptabel was voor het oor van de kerkganger van toen, zeg maar. Ik doe dat op het ogenblik heel anders. En telkens wanneer ik toch teruggrijp... Naar die manier van improviseren, dan zeggen de mensen, wat heeft hij weer prachtig mooi gespeeld. Ja. En wanneer je dus een behoorlijk stuk, een Bachwerk uit de kast pakt, waar je dus zelf in wezen ook nog van tevoren goed op moet studeren, dan zeggen ze, nou ja, Bach, zal wel waar wezen. Maar nee hoor, improvisatie, dat vonden ze toen, destijds vonden ze dat ook al schitterend mooi, mits het een beetje bleef binnen de... Ja, de toen geëigende perken. En niet ontaarden in allerlei felle dissonanten.
Nee, daar is wel wat verruiming ontstaan, hè?
Daar is verruiming ontstaan. Ik heb onderlaatst nog een diploma gehaald, of eigenlijk een getuigschrift van de Gereformeerde Organistenvereniging. En wat ik daar moest spelen, nou, ik zou het niet graag in de kerk bij ons durven te spelen. Dan zouden ze zeggen van, wat is er met Noorloos aan de hand?
Ik heb trouwens wel eens gelezen hoeveel langspelplaten die Feike Asma heeft gemaakt.
Ja, ja.
Heb je zelf ook niet eens een keer gedacht om een LP op te nemen?
Nee, dat is eigenlijk nooit...
Nu is het tegenwoordig wel makkelijker om een cd'tje in te branden, want die apparatuur is er. Maar dit is er nooit van gekomen.
En ook nee, ook vanwege het feit dat dus, dat heb je met koren heb je dat eigenlijk ook. Men grijpt veel te gauw, grijpt men dus naar een cd. Terwijl het muzikale niveau, dat is dan vaak van die aard dat de kenners dan zeggen, nou ja, het is ook niet veel bijzonder. Eerst maar eens grondig studeren, zeg maar, en dan pas aan cd's of langs veel platen denken.
Dus is nooit eigenlijk tot een platencontract gekomen?
Nee.
Nou, in ieder geval nog iets over, u bent dus bij het onderwijs gegaan, u hebt heel wat jaren ook in Urk voor de klas gestaan.
Ja.
Wat zijn nou de grote verschillen tussen de Urker en de Helderse schooljeugd? Zijn die wel verschillen?
Nou, ik zeg altijd dit, onze Urker jeugd die is anders, maar niet beter en ook niet minder. Kijk, ik heb in een Helder natuurlijk ook die ervaring gehad voordat wij naar Urk toe gingen. Alleen, ja, de contacten met de ouders, die waren in een Helder, die waren wat formeler, zeg maar, als dat ze dus hier op Urk waren. Dat speelde toch wel een rol mee. En kijk, als een Urker kind dus jij tegen de meester zegt, dan werd dat vroeger natuurlijk ergens anders, dan was het je moet u zeggen. Terwijl wij gewoon weten dat ingebed zit, zeg maar, in dat Urker dialect. En dat helemaal niet als onbeschoft of raar wordt ervaren. Maar die kinderen die spreken hun vader en moeder ook met jij en jou aan.
Came home with a feathery feeling under my sombrero. I came home with a feathery feeling up and down my spine. Came home and I really was reeling under my sombrero. Came home with a feathery feeling about that gal of mine. Slipped out to serenade her, and the night was a velvety black. And oh, the tune I played her with my guitar slung behind my back. Came home with a feathery feeling under my sombrero. Came home with a feathery feeling up and down my spine. A feathery feeling about that gal of mine. Black. And oh, the tune I played her with my guitar slung behind my back. Came home with a feathery feeling under my sombrero. Came home with a feathery feeling up and down my spine. The feathery feeling about that gal of mine. Feathery feeling about that gal of mine.
Ik ben in 1946, dat was net na de oorlog, zijn wij gekomen op de christelijke bijbelschool in de Koningsstraat, op de hoek van de Koningsdwarsstraat.
De Groen van Prinsteren school dus?
Dat was toen de Groen van Prinsteren school. En ja, je had maar één school in Den Helder destijds, één christelijke school.
Nou nee, de Reobotschool heb je ook nog gehad.
Een Reobotschool had je ook nog, maar ja, daar zat hoofdzakelijk de vissersbevolking op, zeg maar, uit de visbuurt. Niks ten nadele van die mensen, begrijp me goed. Maar de Koningin Wilhelminaschool, dat was toen de enige school naast de Reobotschool waar dus lesgegeven werd. En toen... werd ik eigenlijk ingeschreven op de Koningin Julianenschool van meester Lever.
Ja, ik wil toch eventjes nog een kleine correctie aanbrengen, want er was nog een christelijke school, die was aan de Korte Vliet, hoor.
Ja, dat klopt, dat klopt.
Het is ook Juliaandorp, maar de vieze buurt eigenlijk. En daar zat meester Bommel.
Meester Bommel, ja, precies. Ik ging met mijn vader nog wel eens mee, want het was thuis een loodgieterbedrijf. En hij had al die scholen van de schoolvereniging Laat de Kinderen Stop Me Komen. Dus de christelijke schoolvereniging, die had hij dus in onderhoud. Dus af en toe dan ging ik nog wel eens met hem mee.
Ja, maar zou je dan meester of de heer Eilders goed gekend
ja,
hebben?
Jazeker, ja.
Die is jarenlang voorzitter geweest van
Gerrit
de vereniging.
Eilders, ja.
Zijn schoonzoon is nog melkhandelaar geweest op de Ruigweg.
Dat was, hoe heette die ook alweer?
Ja, zo is het maar.
Biersteker.
Die was vroeger melkboer.
Lens Biersteker.
Zo, we zeiden vroeger melkboer natuurlijk, in plaats van melkhandelaar. Maar goed, hij zat op de hoek van de fabrieksgracht.
Lens Biersteker, ja. Maar een enkele keer als ik in de Helder ben en op het kerkhof eens even bij het graf van mijn vader en mijn broer ga kijken, dan loop ik daar nog wel eens langs. Er staat op het kerkhof, daar staat zo'n treurwillig. En die wordt helemaal ondersteund, want dat ding dat is oud en der dagen zat, zeg maar. En precies onder die treurwillig, daar ligt Eilders nog begraven.
Die heeft trouwens ook heel lang in de gemeenteraad gezeten.
Ja, en je had daarvoor had je nog, wacht even, je had Eilders. En daarvoor had je Van Dalen. Ja. Was die geen gemeentesecretaris?
Nee, die was gemeenteontvanger.
Gemeenteontvanger, ja precies.
Dus... En... Weet je niet, Piet van Dalen, maar die heeft dus inderdaad heel lang als gemeenteontvanger in Den Helder gewerkt.
Maar toen hebben ze die nieuwe school aan de Javastraat gebouwd, ja, die inmiddels ook alweer is afgebroken. Hè. De bewuste koektrommel, hoe noemden ze dat ding. En toen de laatste twee jaar van mijn lagere school, toen heb ik nog bij meester Kramer gezeten, Piet Kramer, aan de Ebene-Ezerschool. Dat was daar in de...
De Vogelwijk.
Ja, in de Vogelbuurt, zeg maar. Ja, bij de Merelstraat er in de buurt, dat wijkie. En ja, dus ik heb in totaal heb ik 3 lagere schoolgebouwen bezocht in die 6 jaar. Thank you.